Hoe u zakelijk kunt verduurzamen? Zo doet Sportcentrum Papendal dat.
Voor ons is verduurzamen topsport. Samen met Eneco doen we er alles aan om voorop te blijven lopen. De stroom van onze laadpalen willen we zoveel mogelijk zelf opwekken. Dankzij de zonnepanelen van Eneco en binnenkort een batterij kunnen we de zonnestroom ook op een later moment gebruiken.
Kijk op eneco.nl. Klimaatambities waarmaken? We doen het nu. Eneco.
Dit is een BNR-podcast.
Maandenlang heeft Donald Trump de vraag omzeild hoe hij over abortus denkt. Deze week kwam het antwoord via een videoboodschap en geheel op zijn Trumpiaans. Radicale democraten vonden alles best, zelfs abortus na de geboorte, dus executie van de baby.
It must be remembered that the Democrats are the radical ones on this position because they support abortion up to and even beyond the ninth month. The concept of having an abortion in the later months and even execution after birth, and that's exactly what it is. The baby is born, the baby is executed after birth, is unacceptable, and almost everyone agrees with that. My view is now that we have abortion where everybody wanted it from a legal standpoint, the states will determine by vote or legislation or perhaps both. And whatever they decide must be the law of the land. In this case, the law of the state.
Dus de staten moeten zelf bepalen hoe ze met abortus omgaan. Iedereen was boos. Ultrarechtse republikeinen eisen een volledig landelijk verbod. Democraten willen de oude regeling, Roe versus Wade, terug. Biden belooft het allemaal te corrigeren en voor vrouwen het recht te herstellen om baas te zijn in eigen buik. In het Huis van Afgevaardigden heerst weer totale chaos en de politieke carrière van voorzitter Mike Johnson is een dubbeltje op zijn kant. En natuurlijk komen we met het feuilleton over Trumps rechtszaken. Mijn naam is Bernard Hammelburg, met koffie in de studio en zoals gebruikelijk onder het toeziend oog van Wesley.
En ik ben Jan Posma. Ik wou zeggen zoals gebruikelijk aan mijn eettafel in Washington. Maar ik ben even gevlucht eigenlijk naar mijn auto. Die staat voor de deur geparkeerd. Want Bernard, ze waren brandalarmen en noodaggregaten aan het testen. Dus het was allemaal heel luid en heel vervelend. En hier in de auto is het nog lekker stil. Dus wel even zonder koffie. Dus dat is jammer. Hey, wat voor week had jij, Bernard? Was er nog iets wat je opviel?
Ja, daar hoef ik niet lang over na te denken. Je had natuurlijk het commentaar van de aardsconservatieve republikeinse roeptoeter Marjorie Taylor Greene op de aardbeving in New Jersey en New York van vrijdag en de zonsverduistering van begin van deze week. Beide verschijnselen, zegt zij, zijn tekenen van God dat het de hoogste tijd wordt voor het Amerikaanse volk om boete te doen voor zijn zonde. En daar kwam natuurlijk van alle kanten commentaar op, maar ze hield gewoon vol. Dat doet ze altijd. Goddelijke toren, Jan. Het eerste wat ik dacht, wat raar, want die zonsverduistering die was het eerste zien in Mexico. Maar goed, dat is achter de grens waar de aartsvijand Biden een puinhoop van heeft gemaakt. Dus zo ver reikt haar blik niet.
Nee, dat is hoe de gemiddelde Amerikaan ook denkt. En tot de grens, en daar houdt alles op.
Je hebt ook aan het einde van het honkbalseizoen heb je de World Cup.
De World Series.
De World Series. Dat zijn gewoon alleen maar Amerikaanse en Canadese ploegen.
Ja, precies. Amerika is de wereld. Maar dat zei dit. Dus elke keer weer, als zij zoiets zegt, dan denk ik van, ik moet me hier niet meer over verbazen. Maar de volgende keer dan ben je toch weer verbaasd. Zij heeft een ook een rare, een bijzondere kijk, laat ik het zo zeggen, op het geloof. Hè. Ja. Zij is opgegroeid en getrouwd als gelovige katholiek. Ze heeft eigenlijk een beetje de kerk verlaten of de rug toegekeerd. Want zij zei, die kerk die helpt illegale immigranten. Dat is ook zo. Er is opvang in die staten aan de grens, in Texas, in Arizona, waar de kerk vaak inspringt om die mensen van eerste behoeftes te voorzien. Dus dat vindt zij een probleem. En zij zegt ook, die kerk, die Rooms-Katholieke kerk, die zit vol pedofielen. En nou, de kerk heeft natuurlijk zijn schandalen gehad. Maar zij zegt daarbij dan, ja, die bisschoppen, dat zijn monsters. De katholieke kerk wordt uiteindelijk geleid door Satan. Dat is wat hier misgaat. En ja, dit is ook de vrouw die de scheiding tussen kerk en staat maar lastig vindt. Hè? Die daar eigenlijk ook van af wil. Al die dingen bij elkaar, wow, man.
Ja, ja. En zo luidruchtig, zal ik maar zeggen. Jan, een van de straffen of waarschuwingen van de heren is dus de eclips, de zonsverduistering. hoe was die in Washington?
Ja, ik heb dat niet als een straf ervaren. Ik moet eerlijk zeggen, ik was een beetje sceptisch vooraf. Want nou, je hebt dat ook gezien, hè, op alle nieuwszenders. Het werd al wekenlang zo ongelooflijk gehyped. Het woord historisch kan ik echt niet meer horen. Dus ik dacht echt van, laat dit maar eventjes voorbij gaan. Want ik heb hier helemaal geen zin in. Maar toen kwam het moment en toen dacht ik toch, ja, dan wil je toch even gaan kijken. Washington zit niet helemaal in de baan. Dus we hadden 87% van de zon was verduisterd. Bijna helemaal, maar het werd hier niet helemaal donker, zeg maar. En we zijn toen zijn met Barbara, zijn we met picknickkleedjes, zijn we richting de mol gegaan. Daar hebben we gezeten, daar hebben we onze lunch gegeten. Ondertussen met zo'n brilletje hebben we nog kunnen krijgen. Hebben we lekker naar die zon gekeken. En ik moet zeggen, het was toch wel bijzonder. Die hele mol zat helemaal vol. Er werd geklapt toen die verduistering op zijn hoogtepunt was. Gejuicht. Er begon zelfs iemand USA, USA te roepen. ik weet niet. Ja, dat was misschien wel een beetje een grapje, hoor. Ja. Maar het gebeurde wel. Ja. Dus dat was echt een beetje een koningsdag gevoel. En wat ik ook wel vond, vooraf, toen zeiden ze op CNN, oh, dit brengt nou voor één keer het land bij elkaar. Hè, eindelijk even niet dat gezeur over politiek. Mensen kunnen elkaar weer vinden nu hier door deze zonsverduistering. Ik dacht toen echt, nou, mag ik een tijltje? En toen zaten we daar. Ja. En toen dacht ik, durf het bijna niet te zeggen. Dacht ik, ah, iedereen is eventjes met wat anders bezig. Zelfs bij Capitol Hill stonden ze met brilletjes in plaats van dat er ruzie werd gemaakt. Dus ja. Ja, ik was wel een beetje om eigenlijk. Het was een heel mooi moment.
Ja, Jan, prachtig bruggetje, zoals we dat noemen, naar de spanningen in het Huis van Afgevaardigden.
Want ja, ook het daar, cynisme.
Ja, het cynisme. En ook daarin speelt die Marjorie Taylor Greene een hoofdrol. Ze heeft het hoofd van voorzitter Mark Johnson op het hakblok gelegd. Maar ze houdt de bijl nog even in de aanslag. Gaat het nou nog steeds over hulp aan Oekraïne, waar zij en haar Freedom Caucus fel op tegen zijn?
Ja, dat is echt het belangrijkste knelpunt, wat ook al heel lang speelt natuurlijk. Daar spelen ook allerlei dingen doorheen. Deze week is er ook weer discussie over de verlenging van een surveillancewet. Nou, dat is ook al geklapt, ook door de grote spanningen bij de Republikeinen. Met ook weer Taylor Greene voorop. Dus zij is steeds wel echt een sleutelfiguur in alle drama. Maar Oekraïne is echt het belangrijkste. En nou, je weet, hè, de Senaat heeft al een wetsvoorstel voor steun goedgekeurd. 22 Republikeinen stemden daarmee. Dus best wel een flink aantal. Trump was daar natuurlijk woest over, want die is daartegen. Die zegt geen steun meer naar Oekraïne. En in het huis, ja, daar moeten ze nog. Daar is er eigenlijk wel genoeg steun bij Republikeinen om die hulp goed te keuren. Maar Trump die hangt daar dus boven als een donker wolkje. En de speaker, Mike Johnson, dat is de man die de agenda bepaalt. En zolang Johnson daar niet over wil stemmen, er niet over wil praten, ja, dan gebeurt er niets.
Nee. En is dat nou vol te houden, Jan? Want die groep ultraconservatieven, waarvan hij deel uitmaakt, dat is, ja, de harde kern. Is een man of 10, maar je kunt zeggen, daar horen misschien 80 mensen bij of zo in totaal. Van die hele grote, zeg maar, ruim 200 Republikeinen. Die groep, dat groepje is toch niet groot genoeg om dat besluit maar te blijven blokkeren. Dat is toch ook een blamage voor Amerika als land?
Ja, ik denk dat laatste sowieso inderdaad. Dat dit laat gewoon zien hoe dit land in de knoop ligt met zichzelf. In ieder geval in Washington. En ik denk dat Johnson, die ziet dat ook wel in. Hij heeft dat wetsonderwerp heeft hij al herschreven. Hij zoekt eigenlijk allemaal naar weggetjes, naar compromissen, waardoor hij toch een beetje toch het erdoor kan krijgen. Hij zegt bijvoorbeeld, kunnen we er niet een lening van maken? Is dat dan niet de manier waarop mijn Republikeinse vrienden, waarop jullie toch hiervoor kunnen stemmen? Dat het geen gif, maar een lening is. Hij wil bijvoorbeeld een amendement toevoegen, waardoor de export van vloeibaar gas, dat wordt verruimd. En hij is zelf trouwens ook, hij komt uit Louisiana, daar staat zo'n hele grote LNG-fabriek. Dus daar helpt hij zichzelf dan ook mee. Maar Johnson die probeert dus wel dingen. En ik denk dat hij ook zelf wel ziet van wacht even, er moet wel wat gebeuren. Hij was zelf ook zo'n Freedom Caucus man natuurlijk. Maar nu is hij de voorzitter, nu heeft hij toch een andere rol. Maar hij zit echt, hij wordt gegijzeld door dat groepje van zichzelf eigenlijk, zijn eigen groepje.
Ja, en we moeten zien. Ik heb steeds de indruk dat hij uiteindelijk geen keus heeft. Want de druk is enorm. Trouwens, je hebt het over een van de opties die hij noemt was een lening, hè?
Mm-hmm. Ja.
Het is, we geven geen geld of geen de wapens die we uitgeven, weet ik wat, de hulp aan Oekraïne, dat doen we in de vorm van een lening. En ik kan me dan voorstellen dat Biden denkt, daar heb ik geen bezwaar tegen, kom maar. En dan kan ik na een tijdje lang die lening gewoon per decreet kwijtschelden. Dat zou hij kunnen doen. Maar wie speelt in dit verhaal ook weer de hoofdrol, Jan?
Ja, wie zou dat nou weer zijn? Ja. Zij is de rode draad, Marjorie Taylor Greene, de rode draad in dit verhaal. Dat is wat Johnson ook zo in de houtgreep houdt, zo gegijzeld houdt. Want Marjorie Taylor Greene die dreigt met een motion to vacate. Dat betekent eigenlijk, het is een motie om de speaker af te zetten. Dat is op dit moment, kan één fractiegenoot, één republikein, kan dat beslissen. En zeggen van, ik ben het niet eens met hoe die functioneert, deze moet weg. En Marjorie Taylor Greene zegt, als die Johnson met een Oekraïne-voorstel komt, en dat wordt dan door de Democraten met steun van een paar republikeinen goedgekeurd, dan gaat Johnson er wat mij betreft gewoon uit. Want dat is samenwerking met Democraten. Bovendien, hulp aan Oekraïne, dat is gewoon een anti-Trump standpunt, een anti-MAGA, dat is niet Amerika first. Dit gaat zo tegen alles in, dan moet Johnson eruit. En dat is eigenlijk iets wat ze al weken wil. Want nadat Johnson met Democraten samenwerkte om een shutdown te voorkomen, dat was ook al eigenlijk een compromis, een samenwerking. En Taylor Greene zegt dan van dat mag niet. Daarmee geef je eigenlijk Biden hulp. Ben je eigenlijk een Biden-hulpje geworden ook. Dus deze week stuurde ze ook nog een brief naar haar collega's, naar de Republikeinen, waarin ze nog eens herhaalde, die Johnson moet weg. Het enige is wat jij ook al zei, ze doet het nog niet.
Nee, ze houdt de bijl omhoog, maar ze hakt nog niet. Het is overigens een krankzinnige regeling, Jan. Zo'n afzettingsmotie, die bestond vroeger ook al. Maar dan moest volgens het reglement, was er een gewone stemming nodig met een stevige meerderheid. Dus je kan natuurlijk de voorzitter afzetten als je dat wilt. En dat is in het verleden ook wel gebeurd. Maar het is veranderd, die regel is veranderd, toen Johnson's voorganger Kevin McCarthy speaker werd. Dat was een verschrikkelijke procedure. Daar hebben ze 12 keer over gestemd. En jij en ik hebben toen, ik zal maar zeggen, toch enigszins geamuseerd zitten kijken naar dit krankzinnige spektakel.
Een drama was
een
het.
Een drama, ja. Daar zag je steeds weer die fanatieke minderheid, want die wil het gevoel hebben om in de zaak onder controle te hebben. En dat hadden ze ook. Die regel bedacht. McCarthy had die regel bedacht dat die motion to vacate, dus de motie om iemand af te zetten, die kun je ook toepassen als maar één fractielid daarom vraagt. En dat heeft hem uiteindelijk ook zijn eigen nek gekost. Die is ook afgezet met één stem. En toen kwam Johnson. Nou zit het dus weer zo. Ik denk dan, wat gaat er nu gebeuren? Gaan ze diezelfde weg weer achterna? Wat denk je?
Ja, dat is een hele interessante. Want mijn gevoel zegt dat niemand dit wil. Want wat jij omschrijft inderdaad met die Kevin McCarthy, dat was zo'n drama, ook voor de Republikeinen zelf. Het is een hele rare situatie natuurlijk. De Republikeinen hebben de meerderheid. Die kunnen dus gewoon, als ze allemaal voor dezelfde persoon stemmen, kunnen ze hun eigen leider kiezen. En binnen een eigen partij is dat toch zelden zo'n drama als dat nu is. Het laat zo zien hoe verdeeld die partij is en hoe een klein groepje, die Trump-vleugel, hoe die eigenlijk de hele partij wat gijzelt. En ja, dat is dus heel voor hunzelf ook heel pijnlijk. Dus als ik dan kijk. Stel dat ze nu Johnson af zouden zetten, dan zouden we dus. Wat dan dreigt, is weer hetzelfde als met McCarthy. En ook met het aanstellen van Johnson trouwens. Dat je dan wekenlang heb je dan geen Republikeinse leider. Het huis functioneert eigenlijk niet. Dan heb je dus allerlei potentieel moeilijke stemrondes bij de Republikeinen, waarin weer blijkt hoe verdeeld ze zijn. In een verkiezingsjaar dit allemaal. Hè? Dus daar zit echt niemand op te wachten. Nee. Je ziet dan weer dat het bijna onmogelijk is om iemand te vinden die de steun van de hele fractie, dus inclusief die Trump, die MAGA-vleugel heeft. Die personen die zijn er gewoon bijna niet. Dus ik denk dat die Republikeinen die chaos echt niet willen. En er zit ook een risico voor hun in. Want misschien komen ze wel helemaal niet tot een leider. Dat is natuurlijk iets wat niemand wil. En ze zullen er alles aan doen om het uiteindelijk wel goed te laten komen. Maar als je 12 keer moet stemmen. En ook in het geval van die Johnson. Dat was ook iemand. Ja, dat is nou niet van tevoren de gedroomde leider van de Republikeinen. Wat als de keer echt helemaal misloopt? Ja, dan heb je straks dus misschien wel een democraat als Speaker of the House.
Ja.
En dat zou natuurlijk de blamage van het jaar zijn voor Republikeinen.
Ja, ze hebben bovendien dus, hebben nog een extra probleem. Omdat een paar Republikeinen om alle mogelijke redenen afhaken of al hebben afgehaakt. Dus die meerderheid die ze hebben, die is nu geloof ik, wat is het? Ik geloof nog maar 2 zetels, hè? 2 of 3 zetels.
Ja.
Dus als er 2 van mening veranderen, ja, dan is het einde oefening. Dus ze nemen ook een enorm risico, denk ik, door niet heel zorgvuldig om te gaan met die kleine meerderheid die ze nu nog hebben. Dat moet toch die Freedom Caucus ook inzien. Dat is wat ik steeds maar niet aan begrijp. Wat willen ze eigenlijk?
Ja, daarover nog. Want daar speelt Marjorie Taylor Greene dan ook weer een rol in. Zij is heel boos namelijk. Zij zegt van, we hebben die George Santos gehad, hè, dat congreslid.
Ja, die oplichter. Ja.
Ja, precies. Dat is een korte samenvatting. Die loog over alles. Nou, die is uiteindelijk uit zijn ambt gezet. Maar die plek is nog niet ingevuld. Dus dat is weer zo'n zetel die ze zijn kwijtgeraakt. En waardoor zij een kleinere meerderheid hebben. En zij zegt, zij denkt eigenlijk als een soort voetbalcoach. Gewoon tactisch en ik wil winnen. Zij zegt, wij hebben nu een poppetje minder. Dat is onze eigen schuld. We hadden die Santos gewoon moeten laten zitten. We snijden onszelf in de vingers. Ook dit is weer de schuld van die Johnson. Dus zij redeneert eigenlijk alles precies andersom. Dat is denk ik een probleem. Daarin vinden die 2 helften van de fractie elkaar ook niet. En wat ze nou willen, ja, volgens mij is het gewoon oncompromisloos alleen je eigen plannen willen doen. En ook als die eigen plannen niet lukken, dan alleen obstructie plegen. Ja. En gewoon zorgen dat Biden in ieder geval zijn plannen er niet door krijgt.
Nee.
En daarbij eigenlijk denk ik heel zakelijk denken, wat helpt ons bij de volgende verkiezingen? En daarbij niet denken, wat helpt ons om beleid te maken, het land beter te maken, dat soort dingen. Nee. Dat is het gevoel dat ik heb.
Oké, nou even terug naar onszelf, want dit gaat ook over ons, namelijk over wel of niet hulp aan Oekraïne. En dat heeft alles te maken met Europa, ook met Nederland. Wat is jouw gevoel? Komt die hulp aan Oekraïne er uiteindelijk?
Ik heb het gevoel dat hij er uiteindelijk wel, op wat voor compromis dan ook, dat het er wel gaat komen. Dat die Johnson nog steeds met allerlei plannetjes bezig is, dat is denk ik een goed teken. Maar ik ben heel benieuwd wat jij er ook van vindt. Ik heb wel het gevoel, we zijn deze week niet dichterbij gekomen. Het gaat heel, heel langzaam.
Helemaal mee eens. En het is voor Europa en met name natuurlijk voor Oekraïne echt rampzalig aan het worden. Nou, to be continued zou ik zeggen.
Zeker, ja. Ja, hey, en we moeten ook nog even bijroddelen, Bernard. Want een week is geen week als er niet rechtbanknieuws is geweest over Trump. En dat was er deze week dus ook weer.
Wat ik ervan begrijp is dat Trump om uitstel had gevraagd bij de behandeling van zijn, ik ga het heel netjes zeggen, Jan, zijn veronderstelde fraude bij het betalen van zwijgeld aan pornostar Stormy Daniels. De kleinste zaak van alle zaken die spelen, maar wel heel serieus. Want daar zijn dan misschien of waarschijnlijk campagneregels overtreden. Maar dat verzoek heeft de New Yorkse rechter afgewezen. Dus het proces begint maandag met de juryselectie. Eerste keer dat een oud-president en presidentskandidaat in een strafzaak voor de rechter komt.
Ja, dus dit wordt ook een moment dat Trump straks er weer dag in dag uit bij moet zijn. Hè? Dat hij echt weer zijn aandacht zou moeten verleggen. Want dit is de eerste zaak die echt begint. We vergeten dat af en toe wel eens. Omdat er zoveel dingen spelen rond al die zaken tegen Trump. Allemaal in het vooruit vaak. Allemaal dingen over uitstellen. Ik geloof dat hij nou 3 keer voor deze zaak uitstel had aangevraagd. Nou, allemaal niet gelukt. Komt steeds voor de rechter, horen we steeds dingen erover. Daardoor voelt het alsof het allemaal al lang gaande is. Maar deze gaat nu echt beginnen. Dus dat wordt wel een momentje, hoor.
Ja.
Ik ben nu al benieuwd naar de beelden vanuit New York en het circus dat daar weer zal ontstaan.
Ja hoor, ik denk dat je daar bergen cameraploegen en microfoons en journalisten met mobiel telefoontjes in de aanslag zult zien staan.
Ja, denk ik ook.
Ja.
Hey, dan hebben we ook nog de federale zaken. Dat zijn de zaken die, denk ik, wij allebei eigenlijk het interessantste vinden. Omdat dat de zwaarste aanklachten zijn. Dit zijn de zaken van Jack Smith, de speciaal aanklager. Kort samengevat, de eerste zaak is 6 januari. De tweede draait om die geheime documenten. En bij die laatste zaak zag ik deze week wat berichten dat Jack Smith een beetje ruzie aan het maken is met de rechter. Die rechter die is door Trump aangesteld. Die lijkt af en toe een beetje de boel een klein beetje te traineren of een beetje de speldenprikjes uit te delen. In ieder geval, dat is wat Jack Smith zo voelt. Dus daar lopen de spanningen echt wel hoog op. Ook deze week weer. En die 6 januari-zaak, ja, daar kwam Jack Smith met een filing waarin hij duidelijk aangeeft dat hij dat hele verhaal van fake electors, dat het echt van groot belang is voor die zaak. En dat het ook nog wel kan helpen voor als het Hoge Rechtshof zich hierover gaat buigen, ja, over deze zaak. En ik zat dus even te kijken, Bernard. Dan hebben we inmiddels onderzoeken lopen over dit soort fake electors Michigan, in Arizona en Wisconsin.
Ja, dat zijn dus de kiesmannen die uiteindelijk de uitslag bepalen. En daar hebben ze gewoon een stelletje nep kiesmannen bedacht. Hè? Daar kwam het op neer. Ja. En die wilden ze naar Washington sturen uiteindelijk op die beruchte 6 januari. En dat is ook wel een heel ernstig misdrijf natuurlijk.
Ja, en ook blijft ook een heel raar verhaal. Hè? Want dit is echt uit een soort filmscenario. Dat je gewoon, je zegt, ik ga gewoon andere mensen sturen. En dat zijn dan de echte kiesmannen.
Ja.
In de hoop natuurlijk dat zou worden overgenomen. En dat daar dat ze op die manier eigenlijk toch die staten binnen zouden kunnen halen. En ik zie dan, als je getuigen hoort of verdachten in deze zaken, mensen die worden verhoord, die zeggen dat allemaal eigenlijk van het stelt daar niet zoveel voor. Hè? We bedoelden het allemaal niet zo. Het is allemaal helemaal niet zo heftig. Maar als je ziet wat die rechters toch vaak zeggen, hè, het zijn allemaal verschillende zaken en onderzoeken, maar die nemen dit toch wel echt serieus, hoor. Die zeggen wel, dit is echt, dit is van belang en
Je
moet er echt serieus mee omgaan.
Ik kreeg vanavond die wat dwarsliggende rechter, zal ik maar zeggen, of die een beetje kibbelt met Jack Smith, dat die dacht of zegt van die hele 6 januari zaak en de zogenaamde poging tot staatsgreep. Nou, dat moeten we nog maar zien, jongens, of dat echt zo is. Hè. Dus ze geeft aan dat niet het zwaarst weegt. Maar als je bent gekomen valsheid in geschriften, kun je het bijna noemen. Je komt met een document en daar staan de namen van je kiesmannen op. En dat blijkt gewoon verzonnen te zijn. Ja, dat is echt ernstig. En dat vindt deze rechter ook. Dus mijn indruk was dat Jack Smith uiteindelijk niet ontevreden was. Jou ook?
Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook. En die heeft best wel wat slecht nieuws ook gehad de laatste tijd. Dus ik denk dat hij hier wel heel blij mee is. Ja. Dus
Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Woensdrecht. Ik ben Pascal en ik sta hier met Jikke van KPN. Jikke, er wordt hier druk gebouwd.
Ja, dat klopt. Eneco bouwt hier zonnepark Kabeljauwbeek. En de stroom daarvan wordt straks aan ons geleverd.
Dat is mooi, maar jullie gebruiken nu toch al groene stroom?
Zeker. Op een dag met weinig zon staat er vaak veel wind. En andersom. Door die bronnen te combineren zorgen we dat duurzame opwek en het verbruik ervan op meer momenten van de dag gelijk loopt.
Dus op deze manier kunnen we groener internetten, niet alleen als de wind waait, maar ook als de zon schijnt.
Ja, want wij geloven in de volgende stap. In het echt uitbannen van fossiele brandstoffen. En daarom breiden we onze stroomvoorziening uit met dit nieuwe zonnepark.
En zo werkt KPN samen met Eneco aan klimaatambities. Ook iets voor jouw bedrijf? Kijk voor meer inspiratie op eneco.nl/klimaatambities.
Zoals we in het begin van de podcast al zeiden, na eindeloos aandringen van zijn partij heeft Trump eindelijk zijn standpunt over abortus gegeven. De Democraten zijn een stelletje kindermoordenaars, maar dit is een kwestie waarover de staten zelf moeten beslissen, niet de federale overheid. Dat is uiteindelijk de boodschap, videoboodschap had hij ervan gemaakt, waarin hij zijn standpunt bekend maakte.
Ja, ja, en ik vond zelf eigenlijk dat hij in die video het best wel vaag hield. Want hij ontweek uiteindelijk vooral de belangrijkste vraag. Gaan we het zo nog even meer over hebben natuurlijk. Maar eigenlijk is het ook niet zo verwonderlijk dat Trump hier vaag over is. Want Trump die dwarrelt echt al jaren op dit onderwerp. Politico, die website, die zocht eerder statements van Trump op. Die plakte die allemaal aan elkaar. Nou, dat was zo'n lange verhaal werd dat we daar even een compilatie van hebben gemaakt. En ja, Trump maakt wel een mooie ontwikkeling hoor. Luister maar.
I'm very pro-choice. I hate the concept of abortion. I hate it. I hate everything it stands for. I cringe when I listen to people debating the subject.
You said that you were pro-choice. Now you've changed, right?
Not strongly, but I am pro-life.
But you do think that there should be exceptions for rape and incest.
Yes, and life, you know, the health of the mother.
Do you believe in punishment for abortion? Yes or no, as a principle?
The answer is that there has to be some form of punishment.
For the woman?
Yeah.
Do you think it's murder, abortion?
I have my opinions on it, but I'd rather not comment on it.
We're also seeking passage of the 20-week abortion bill.
I haven't agreed to any number. I'm going to see.
You have discussed with your advisors having a ban, the possibility of a ban on abortion after 16 weeks. Do you think that could be politically acceptable?
So we're going to find out, and pretty soon I'm going to be making a decision.
15 weeks seems to be a number that people are agreeing at, but I'll make that announcement at the appropriate time.
The states will determine by vote or legislation or perhaps both, and whatever they decide must be the law of the land. In this case, the law of the state.
Ja, je hoort het. Het is maar net wat de kiezer op een bepaald moment wil horen. Of wat Trump denkt dat de kiezer wil horen. Pas in de laatste jaren eigenlijk heeft Trump zichzelf echt gebrand als de president die het einde van Roe v. Wade mogelijk heeft gemaakt. Het einde aan het landelijk recht op abortus. Dat wat dankzij zijn rechters is gebeurd. Maar sinds dat is gebeurd, wordt ook steeds duidelijker dat een meerderheid van Amerika veel genuanceerder over abortus denkt dan puur afschaffen en weg ermee. En tegelijkertijd is er ook een groep conservatieven die juist wel heel ver wil gaan. Die een landelijk verbod op abortus na 15 weken wil. Trump steunde dat laatste tijdens zijn presidentschap ook nog. En toen kwam er ook nog die uitspraak van het Hooggerechtshof in Florida overheen. Die abortus na de zesde week verbiedt. En we hebben in de Arizona deze week nog nieuws daarover ook. Dus het is weer volop in de aandacht. En dat is een beetje de context waarin Trump dus ook zijn standpunt wilde duidelijk maken.
Ja, maar hij weet ook, wat jij vertelt ook, dat weet hij ook, bij de verkiezingen wordt het echt heel belangrijk. En hij ziet natuurlijk ook wel dat in zijn eigen kring niet iedereen staat te juichen om een al te strak standpunt. Dus hij moest er iets mee. En daarom kondigde hij vorige week aan, ik ga een statement maken over abortus. En wat zei hij dan precies? We hebben al stukjes van gehoord, maar wat is nu precies eigenlijk de boodschap?
Ja, ik vond het echt fascinerend hoor. Want dit is dus het onderwerp waar je als politicus in Amerika moet je hier een mening over hebben. Hè? Je wordt je naar gevraagd, je weet het. Hoe kan je dan toch er zo een beetje tussendoor glibberen zoals Trump dat doet? En in die video, dat was echt een soort hogeschool glibberen. Hij begint met, hij schept op dat hij dus Roe v. Wade heeft afgeschaft. Hè, dat het dankzij zijn rechters is gebeurd in het Hoge Rechtshof. Hij bedankt ook de 6 rechters van het Hoge Rechtshof die daarvoor hebben gestemd. Dus dat is een beetje zijn victory lap. Hij zegt echt van, dit is dankzij mij. Daar schept hij even over op. Dan benadrukt hij, ik ben voor uitzonderingen op voor abortussen, verkrachting, incest of als het leven van de moeder in gevaar is. Dus dat is een nuance die hij ook vaker heeft gegeven, hoorde je net ook al. En dan zegt hij, het is dus aan de staten om dit te beslissen. En dat is nou zijn lang verwachte nieuwe standpunt wat hij al lang heeft aangekondigd van ik ga het nu geven. De staten moeten het beslissen. Maar daarmee ontwijkt hij het dus gewoon. Want hij zegt, niets over op hoeveel weken dan de grens ligt. Hij zegt niets over dat federale verbod wat conservatieve groepen willen. Eigenlijk zegt hij sowieso niet zoveel in dit filmpje. Dus die grote verklaring die hij ging geven, dat grote statement, dat is eigenlijk een beetje doorschuiven naar de Staten. En we zijn niet heel veel wijzer geworden,
ja,
vind ik.
Ja, maar ja, zoals je zelf al zei, Trump heeft het mogelijk gemaakt dat Roe versus Wade, dat die bekende uitspraak die diende als abortuswet, kun je maar zeggen, dat die is afgeschaft. Die afschaffing heeft hem heel populair gemaakt bij conservatieve Amerikanen. Waarom neemt hij dan nu niet een duidelijker standpunt in?
Nou, en dat legt hij aan het eind van de video goed uit. Want dan zegt hij letterlijk, we moeten verkiezingen winnen. En dat is het gewoon volgens mij. We moeten winnen. We hebben net al laten horen dat hij zijn standpunten op het gebied van abortus zijn niet in beton gegoten, zullen we maar zeggen. Dus dat is voor hem niet zo belangrijk. Hij denkt gewoon op dit moment, waarmee kunnen we winnen? En met dat harde abortusstandpunt, ja, daar gaan we het niet mee redden. In het verleden wel, bij vorige verkiezingen heeft hem dat geholpen. Maar nu denkt hij, we moeten matigen. En hij zegt aan het einde van de video wel, vond ik ook wel mooi, volg altijd je hart. En nog wat vage dingen over dat iedereen goed erover na moet denken. Maar het eindigt steeds met, we moeten winnen. Dus dat is zijn argument op dit moment.
Ja, maar uiteindelijk is iedereen boos. Die ultraconservatieve vleugel, die had echt graag gehoord dat hij gewoon tegen is. Dat is wat ze wilden horen.
Ja, en die krijgen nu niet wat ze willen. En dat is hier wordt het wel interessant en ook wel een beetje spannend, denk ik, voor Trump. Want Trump, het lijkt erop, denk ik, hij gokt er een beetje op van, nou, ik heb al voor deze groep geleverd. Ik heb al die rechters voor het Hoge Rechtshof heb ik al geregeld. Was ook super belangrijk. Dat is nog steeds iets wat je bij Republikeinen heel veel hoort. Van waarom op Trump stemmen? Nou, kijk wat hij geleverd heeft in het Hoge Rechtshof. Dus hij denkt van, nou ja, die mensen die hebben al wat gekregen. Als ik het nu dus een beetje vaag houd, niet iedereen volgt het zo goed. Ze horen gewoon een statement over abortus. Misschien luisteren de mensen niet zo goed, dan accepteren ze dit wel. Dat denk ik dat hij denkt. En Trump beweegt ondertussen wel wat naar het midden. En hoopt dus dat deze groep dat zal accepteren. Maar ik heb ook wel het gevoel dat hij ook wel wat verder moet gaan dan hij gehoopt had. Want het blijft steeds in het nieuws dat abortus deze weken. Door staten die met nieuwe wetten komen. Komen ze ook nog wel even op. En nu heeft hij dus bijvoorbeeld ook al hard moeten zeggen dat hij tegen een federaal verbod is. En dat is dus iets wat nog niet in deze video zat. Hij werd gisteren bij het vliegtuig, toen hij naar een fundraiser ging, werd hij door een journalist gevraagd. Toen gaf hij daar antwoord op. En toen zei hij dus, ja, ik ben tegen dat federale verbod op abortus. En dat is ook iets dat gaat echt tegen die conservatieve groepen in. Wat denk jij, Bernard? Nou, hoe zullen die daarop reageren?
Nou, kijk, hier moet, het is een beetje het uur van de waarheid. Er gaan een paar dingen gebeuren. In de eerste plaats zul je zien wie van de Republikeinen een wat gematigder standpunt heeft en wie dat hele fanatieke standpunt heeft. Want ook, ik zeg altijd, het probleem, dit probleem is, dit is zo'n grote maatschappelijke kwestie. Het houdt mensen zo bezig. Dat kan hij niet negeren. En er gaat nog wat gebeuren. Ik denk dat, ja, zeggen, er vallen mensen en staten ook door de mand. Dus je gaat zien waar de plekken waar mensen hier wat liberaler over denken. En andersom, hoe volgt het congres bijvoorbeeld de Republikeinen? Hoe volgen die hem in deze kwestie?
Ja, dat vond ik interessant hoor, wat je hier zag. Want dat was inderdaad het moment van kleur bekennen. Ook van, blijf je achter Trump staan? Ja. Of kies je eigen weg? Lindsey Graham, die Trump op veel punten steunt, die ging zijn eigen weg. En die heeft nu ruzie met Trump. Daar wordt weer flink naar gescholden via Truth Social door Trump. Maar je ziet ook bijvoorbeeld, Arizona is zo'n staat waar nu een nieuwe abortuswetgeving toe is besloten deze week. Een wet uit 1864 wordt daar weer actief, waarbij eigenlijk abortus gewoon helemaal verboden wordt. Ook bizar natuurlijk dat zo'n oude wet in deze tijd dan weer terugkomt.
Ja. Hoewel de symboliek is wel mooi, want dat was nog in de burgeroorlog.
Ja, precies, precies. Ja, die... Daar zo ver gaan we terug. Ja, make America great again. Nou ja, goed, het enige uitzondering daarbij is volgens mij dat de moeder, als die in gevaar is, dat zou dan een abortus kunnen, dan zou dat mogen en verder gewoon niet. En daar zag je meteen de reactie van bijvoorbeeld Carrie Lake. Die kennen we, hè? Dat is ook een behoorlijke rouwdouwer. En aan de Trump-kant, zij wilde eerder gouverneur van Arizona worden. Gelooft ook niet in de uitslag van de laatste verkiezingen, die zij zelf ook verloor. En zij wil nu de Senaat in voor Arizona. Hele serieuze kandidaat. En ze was in het verleden helemaal voor deze anti-abortuswet in Arizona. En nu zegt ze, ja, deze wet gaat te ver. Nu die dan dus ingaat, gaat die te ver. En dat is ook wat Trump eigenlijk zegt. Die zegt nu ook van, ja, dit gaat te ver. En hij zegt dan, dit wordt wel rechtgezet, want het is aan de staten en het komt uiteindelijk allemaal wel goed. En eigenlijk zegt hij, het is niet mijn verantwoordelijkheid. Maar je ziet dit ook. Andere republikeinen in het congres, kandidaten in swing states, dat die nu dat standpunt van Trump overnemen. En ik denk dat dat er gewoon echt mee te maken heeft. Die zitten ook te rekenen. Die denken, wacht eventjes. Wij willen die verkiezingen niet verliezen. Trump gaat een beetje naar het midden. Trump heeft natuurlijk als geen ander een soort pijlstok in de samenleving. Die voelt dit goed aan. Om te kunnen winnen moeten wij dit ook doen. Dus er is wat frictie. Maar ik heb het gevoel dat dit het standpunt gaat worden nu Trump dit zegt.
Ja, en de Democraten blijven zitten op het herstellen van Roe v. Wade. Hè? Dus op de wet die er was, maar die is afgeschaft door het rechtse Hooggerechtshof.
Ja, precies. En dat is ook logisch natuurlijk. Dit is gewoon dit is vanaf het begin al waar zij achter staan, wat zij willen. En dit is natuurlijk een winnend campagnepunt voor de Biden-campagne. Zij weten, wacht even, dit is waar onze achterban ook echt heel gemotiveerd van raakt om te stemmen. Daarom zijn die ontwikkelingen in Florida en Arizona ook extra interessant over abortus. Want in Florida, daar komt ook een soort referendumpje op verkiezingsdag over abortus. Over die strengere wetgeving. Nou, dat is natuurlijk een droom voor democraten. In Arizona zijn ze nu met hetzelfde bezig, om dat ook voor elkaar te krijgen, dat er ook een soort referendumtje komt over abortus. Ja, dan dat zijn natuurlijk allemaal, als iemand al voor dat onderwerp gaat stemmen, en dan gaat hij ook nog voor Biden stemmen. Dat is precies wat de democraten graag willen. Dus die zijn met harde campagnevideo's, waarin ze heel goed neerzetten wat voor menselijk leed hierachter zit. Een vrouw die een miskraam heeft gehad met complicaties. Kreeg geen medische hulp, want dat was in Texas verboden. Dat zou namelijk onder abortus kunnen vallen. Dan zie je teksten op een zwarte achtergrond. En de laatste regel luidt, Donald Trump did this. Dus als iets nou bijvoorbeeld vrouwen en ook mannen trouwens, want abortus is natuurlijk iets voor mannen en vrouwen, een onderwerp, in die suburbs aanspreekt, dan is het dit, denk ik.
Ja,
wel.
Nog twee dingen die mij opvallen. Hoe kan het zijn dat iets gaat dat over rechten van de vrouw vrijwel uitsluitend wordt bediscussieerd door mannen?
Ja,
er is iets mis, inclusief wij tweeën. Het is toch niet te geloven. En de andere is compassie is het woord met om wie het eigenlijk gaat. Want om wie gaat het in het algemeen? Waar zitten nou de meeste vrouwen die een abortus willen? Dat zijn 15 tot 17-jarige meisjes uit achterstandswijken. We hebben het niet over, gezinnen met normaal gezinsinkomen, waarbij om wat voor reden dan ook zoiets niet uitkomt. Maar we hebben het over een kwetsbare groep. En ook een groep die niet het geld heeft om te zeggen, nou weet je wat, in Californië mag het wel, of in New York, laat ik daar dan maar heen gaan. Want dan kunnen ze niet betalen. Dus dat is voor mij, dat vind ik de tragedie van het verhaal.
Ja, zeker. En ook als je kijkt dan in dat hele diepe zuiden, waar zoveel staten nu dus het vrijwel onmogelijk is, hoe ver je wel niet moet reizen om die medische hulp te krijgen. Dat is wel. Dat zijn echt heel tragische verhalen. Dat is echt heel moeilijk, ja.
Ja.
En ik heb het gevoel, Bernard, Trump die zegt dus, het is aan de staten, die schuift het een beetje weg, maar die moet al steeds wat meer zeggen. Hij kan zich niet verschuilen op dit onderwerp. En zeker nu dus die staten, die dus mogen beslissen, die komen zelf nu dus één voor één allemaal met die strengere regels waar republikeinen aan de macht zijn en waar republikeinen of conservatieven in het hoogrechtshof daar lokaal zitten. Dus ik denk echt, dit blijft een probleem voor Trump. This ain't over.
Nee. Jan, we hebben nog een paar minuten. Helaas niet zoveel, maar zullen we naar de luisteraarsvragen gaan?
Ja.
Zijn welkom via de mail of via Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06-28-135020.
Ja, ik was even afgeleid. Er loopt iemand van de parkeerpolitie hier langs. Maar die mevrouw zwaait alleen gelukkig. En ik sta hier ook goed hoor, dus geen boete. Nee. Gelukkig. Ja. Ik wou nog wel even zeggen, vergeet je niet te abonneren op de podcast. En vertel het aan je vrienden en aan je familie dat we er zijn. Blijf vooral luisteren ook, want misschien win jij wel zo'n originele Amerika-podcast koffiebeker. Die is ontworpen door Erik Kolen. En daarvoor kan je natuurlijk die vragen insturen. Iemand die dat heeft gedaan... Pim Weijers.
De laatste tijd zie je veel atleten die toch als een soort influencer optreden. En ook door andere celebrities, bijvoorbeeld een Taylor Swift. En er wordt wel eens gezegd dat Taylor Swift Biden kan helpen om de verkiezingen te winnen. Ik ben wel eens benieuwd hoe jullie de invloed achten van atleten, celebrities. En hoe groot hun invloed daadwerkelijk op de verkiezingen kan gaan zijn.
Ja. Wat een leuke vraag is dat.
Ja, goede vraag.
Ja, nou, mijn antwoord is dit. We praten nu door de verandering van de tijd en de sociale media en de snelheid waarmee dat gaat over een iets andere vorm van steun. Maar traditioneel zijn er uit de sportwereld en uit het Hollywood-circuit altijd heel veel mensen geweest die presidentskandidaten steunen. Aan de sportkant zie je vaak ietsje meer voorkeur voor Republikeinen en Hollywood bijna collectief pro-democratisch. En in dit soort verhalen passen ook sporthelden van nu en ook Taylor Swift. Swift past daarin. Dus het is niks nieuws en ja, het heeft invloed.
Ja, ik denk het ook. En Taylor Swift noemen we niet voor niets. Want ik denk als er iemand is die echt grote invloed heeft, dan is zij dat wel. Ik vond het ook wel opvallend. Deze week was The Rock, acteur, hè, die zei... ik heb de vorige keer op Biden gestemd en hem ook gesteund. Daar heb ik nu spijt van. En het was interessant om de reactie daarop te zien. Want daar kreeg vooral The Rock veel kritiek op. Van wat doe je nou? En er waren echt mensen boos op hem. Dus je moet ook echt een beetje oppassen als celebrity. Wat je hierover zegt en hoe je het onderbouwt ook. Ja. Want The Rock had...
Ik geloof dat hij de hoogst verdienende filmacteur ter wereld is trouwens. Op het ogenblik.
Oh, echt?
Ja, wow. Hij heeft echt wel invloed, ja.
Ja, zeker. Nou goed, leuke vraag, Pim. Christian die zegt dan, als Trump wint, komt hij 4 jaar aan de macht. Zou hij daarna niet een Medvedev/Poetin kunnen doen door als vicepresident door te gaan met een andere president, maar met Trump echt aan de knoppen?
Dat is heel simpel. Dat kan niet. Want ook de vicepresident of president, die hebben samen termijnen. En als je er 2 hebt gediend, kun je niet meer terugkomen. Dus of hij dat nou
staat in de grondwet, hè?
Staat in de grondwet. Dus of hij dat nou als vicepresident wil of als president, dat kan niet meer. Dus de grondwet.
Hij zou denk ik wel. Maar dat is, ik weet niet of dat is nooit gebeurd volgens mij. Maar als hij zou een onofficiële functie kunnen hebben natuurlijk. Stel dat hij zijn schoonzoon iemand uit de familie neerzet. En op de achtergrond geen functie, maar wel advies geven.
Ja, er is ook wel eens een oud-president in het Hooggerechtshof terechtgekomen. Ik ben vergeten uit mijn hoofd wie dat was. Maar dat kan wel, dat soort dingen. Maar het Witte Huis, daar komt hij hooguit nog binnen als gast. Dat zit.
Ja. Ja, precies. Ja. Oké, leuk. Enzo Gallo dan, die een trouwe luisteraar is. En hij verbaast zich over de uitspraken die Trump bijvoorbeeld doet over democraten. En dan zegt van, het zijn communisten. Ik ben zelf historicus, ik werk in het onderwijs. Mijn leerlingen kunnen gelukkig haarfijn het communisme duiden, omdat het in ons onderwijsruimte aandacht krijgt. Hoe zit dat eigenlijk in Amerika? Hoe zit het met het curriculum van het geschiedenisonderwijs? En in hoeverre is de gemiddelde Amerikaan in staat om bijvoorbeeld het communisme uit te leggen? En klopt het dat ze eigenlijk best wel wat weten over hun eigen geschiedenis, maar niet zoveel van de rest van de wereld?
Ik heb een kleindochter die op de middelbare school zit. En het antwoord is ja, dit beeld klopt. Over de Amerikaanse democratie krijgen ze, vind ik, best goed onderwijs. En ook hoe de trias politica werkt, de scheiding van machten. Maar de rest van de wereld en vooral de sociale en politieke vormen die daar voorkomen, daar nauwelijks een letter. Ik heb geen idee. Ik geloof niet dat het communisme of het socialisme wordt behandeld. En dat is jammer, omdat er zoveel misverstand over is. Want in de traditionele definitie is het in het communisme zo dat alle productiemiddelen van de staat zijn. Hè? Dus alle fabrieken en bedrijven. En in feite is de hele bevolking dus ambtenaar. Hè, dat is het ideaal, zo'n beetje van het socialistisch ideaal noemen ze dan dat. Daar hebben de Amerikanen geen idee van. Dus als Trump het heeft over die smerige communistische Biden, dan heeft hij ook geen idee waar hij het over heeft. Dat is een manco in het geschiedenisonderwijs. Goed punt.
Ja, denk ik ook. Als ik hoor hoe hier gesproken wordt over communisten, marxisten, maoïsten. Ja. Ze gooien alles op één hoop en ze hebben echt geen idee wat het allemaal betekent. Echt een rare situatie. Roel Steenbergen die zegt van ja, het is weer al lekker rommelig aan het worden in aanloop naar de verkiezingen. Dan begint het bij mij te kriebelen, kan het niet beter. En hij heeft dan twee tips, twee spelletjes voor de iPhone. 270, 270. Wie kan als eerste 270 kiesmannen verzamelen? Een mooi strategiespel. Ik heb het even geprobeerd, Bernard. Dit is echt vreselijk verslavend. Het is inderdaad leuk. okay. En hij heeft nog iets, dat heet Democracy, met een Z. En dat gaat over het besturen van het land. Dus twee mooie tips van hem. Dank, Roel. En doen we ook nog eventjes. Ik denk dat het door ons komt dat de naam is weggevallen. Dus excuus daarvoor. Maar iemand die vraagt, in de film Selma kon je goed zien dat de donkere bevolking van Amerika het stemmen destijds heel moeilijk werd gemaakt. Is daar veel verbeterd of is dat eigenlijk nog steeds zo?
Het is iets verbeterd, maar het is een vreselijk gevecht. Gerrymandering en al dat gevecht om waar nu precies de grenzen lopen van de districten. Dat is een verschrikkelijk gevecht. Waarin de Republikeinen simpelweg beter zijn dan Democraten. Die doen dat gevecht beter. Op dit moment is het volgens mij wel redelijk verdeeld in de kiesdistricten, maar helemaal perfect is het niet.
Nee, ik zie je ook wel. Ik heb het idee dat nu wordt het ook. De grenzen zijn meer op het gebied van inkomen en wat voor werk je hebt. En als je, dan maakt het niet uit of je zwart of wit bent, maar als jij een baan hebt waarbij je gewoon echt moeilijk weg kan. Hè, als je achter een balie staat, in een fastfoodtent of wat dan ook. Je moet daar gewoon blijven, je kan niet vrijnemen. Je hebt misschien geen auto om te gaan stemmen. Je hebt niet uren de tijd om in de rij te gaan staan. Dat soort dingen hebben invloed. En ja, dat zijn wel vaker zwarte Amerikanen die dat soort banen hebben. Dus ja, dat speelt volgens mij wel mee. Moeten we hem daarmee afsluiten, Bernard?
Ja, terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan het ook met een tweet aan @JanPosmaUSA of @BNRWereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-135020.
Ja, en zet die naam en dat adres erbij, dan ding je mee naar die mok. Abonneer je ook op de podcast, ik zeg het nog maar een keertje. Ik heb het boetevrij gered, Bernard, dus daar ben ik al helemaal blij om. En ik spreek jou volgende week weer.
Tot volgende week.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.